Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 70, het eerste en tweede vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren. Van God uit het eerste boek van de Bijbel, Genesis 15.
Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En die het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Here, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem, ik ben de Here, die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide, Here, Here, waarbij zal ik het weten, dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaas, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem al deze, en hij deelde ze midden door, en hij legde elk deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde al de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat van hen niet is. En zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden, en het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd, en zie, daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Te dienzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, uw zaden heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Den Keniet, den Kenisiet, en de Kamoniet, en de Hetiet, en de Perisiet, en de Rephaïten, en de Amoriet, en de Kanaaniet, en de Girgaziet, en de Jebusiet.
Laat ons nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, laat het niet kwaad zijn in uw ogen, wanneer we het aan de avond van de dag ondervinden tot u te naderen, hoewel we zondaar zijn, om uw zegen te begeren over de verkondiging van uw woord. Heere, het is de plaats waarvan u gezegd hebt, al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Aanschouwende de volbrachte arbeid van uw dierbaar kind, die het getuigd heeft voor de grondlegging der eeuwen, zie ik om, o God, om uw wil te doen en uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Daar niemand tot u naderen kan en niemand de weg tot u kan banen, want we hebben alle onze weg voor u verdorven. Er is niemand van ons die goed doet, ook niet tot één toe. Behaagde het u om de eerste te zijn, u, die de beledigde was, die rechten over had om nooit meer naar ons om te zien. Maar u hebt in uw goddelijke ontferming gedaan wat geen mens doen zou. Ge hebt naar vijanden gevraagd, en ge hebt goddelozen met u verzoend, en ge hebt mensen die gezworen hadden nooit meer tot u terug te keren, weer als lieve kinderen aangenomen, als hadden ze nooit zonde gekend, nog gedaan. En dat in Jezus Christus de offerande door u zelf gegeven, om aan al uw geboden te voldoen, om de schuld te betalen, die gij niet gemaakt had, Heer Jezus, om het loon der gerechtigheid te verwerven, wat u uitdeelt aan een wederhorig kroost. O, mogen vanavond onze ziel daar ook iets van gewaar worden,
Want al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, en onze treden houden de hel vast. Maar maak gij uw weldaden wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden tegen alle gevaar, tegen het woede van alle vijanden, die ze verhoogt uit de poten des doods, en die het gezegd heeft, ik doe het niet om uw entwil, o huis van Israël, dat zij u bekend, maar ik doe het om mijn grote naams wil. Heere, omdat gij wil dat uw naam verheerlijkt worden zal, daarom behoudt u een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En daarom hopen en bidden wij dat u ook vanavond onder ons uw voetstap zetten wil. En dat gij als die getrouwe God de harten van uw kinderen sterken wil in dat geloof dat de eeuwen verduurt. Dat over alle zonde en alle ongerechtigheid doet triomferen. Omdat het zijn vertrouwen stelt niet in iets dat wij voor u gedaan hebben. Maar omdat het zich verlaat op goddelijke gerechtigheid aan Golgotha geopenbaard. In het lam Gods tentoon gespreid opdat schuldige vrede vinden zouden bij God. En we uw vaderlijk aangezicht zouden ontmoeten in de weg, waarin geen vlees zou roemen voor u, maar waarin we samen alleen de roem en de lof aan uw dierbare Jezus zullen toebrengen. O, laat dat ook vanavond de zangtoon van onze ziel zijn. Daar zal uw grote naam de lof van ontvangen, we zullen gelukkig zijn. In die blijdschap der oprechten, wanneer we niet hebbende onze gerechtigheid, ons verlaten zullen op die gerechtigheid die redt van een dood. Wil u ook de ogen der blinden openen, daar zijn er toch ook vanavond nog heren, die tot de kennisse Gods niet gekomen zijn, die het beleiden voor u, dat ze zonder die waarachtige hoop in hun hart voortleven. Ach, wil u dan eens zondaar uit de duisternis trekken? O grote God, wil vanavond uw voetstap hier zetten. En de vijand zijn vaten ontroven en paarlen hechten aan Jezus kroon. Onder onze jongens en meisjes die ook nog met ons hier zijn, wil hun jonge hart bewegen tot de vrezen van uw dierbare naam, opdat ze de liefelijkheid van uw dienst mochten ervaren en zich aan u zouden wijden in hun ganse leven. Heb ook ontferming over degenen die thuis mogen meeluisteren, de ouden, de zieken. Gekent ze allen, heren, en gij weet wat ieder van hen behoeft, maak het wel, zoals u het alleen kunt. Zegen ook alle die zelfs niet met ons mee kunnen luisteren, in de ziekenhuizen en in de inrichtingen, doe ze uw hulp ervaren. En schenk uw ganse kerk uw zegen, zegen ook uw dienaar, opdat hij met de bediening van uw geest aangegod, uw grote naam zou mogen heerlijk maken, tot de roem van uw goddelijke deugden en tot zaligheid van onze verloren ziel, tot redding en tot blijdschap van allen die op u den Heere hopen. Amen. Wij zingen Psalm 77, het zesde en het zevende vers. Thank you.
lieten, wij willen vanavond verder het woord God verklaren uit het hoofdstuk dat nu aan de orde is, Genesis 15. In Genesis 15, daar vinden we in bijzonder Gods verdere zielszorg aan zijn knecht Abraham, onder andere in de oprichting van het verbond. Dus deze versen, dit hoofdstuk, dat spreekt ons in het bijzonder over de zorg van God voor Abraham. En dat wel Abraham als de vader der gelovigen. Hierin heeft God ook aan ons iets van dat testament bekendgemaakt dat hij aan Abraham begonnen is te ontvouwen. Ik ben uw God en uw zaadsgod tot in der eeuwigheid. We hebben de vorige keer gezien dat Abraham als een held gestreden heeft tegen de koningen onder aanvoering van Kedorlaomer. En hoe hij teruggekeerd is met Lot en de zijnen en al het goed. En hoe dat de koning van Sodom hem tegemoet gegaan is. En gezegd heeft, geef ons alleen maar de mensen, dan mag gij al de buit behouden. Maar Abraham heeft gezegd, dat laten de heren verre van mij zijn. Tot aan geen schoenriem wil ik van u hebben, opdat u niet zeggen kan, ik heb Abraham groot gemaakt. We hebben toen ook die wonderlijke ontmoeting gezien met die hoge priester, die priester God, zijn koning des vredes, Melchizedek. En we hebben gezien hoe dat Abraham in hem de Christus herkende en hem tiende gaf. Maar ook hoe Melchizedek daar Abraham gezegend heeft in de naam des Heren. Abraham is dus weer teruggekeerd en zit in de schaduw van de eikenbossen van Mamre. En dan staat er in ons hoofdstuk, na deze dingen, na die dingen waar ik u zo even weer aan herinnerde, die in het vorige hoofdstuk stonden. Hoe lange tijd die dingen plaats gehad hebben, hoe lang het geleden is, we kunnen slechts gissen. Kan enkele weken, enkele maanden, kan zelfs wel enkele jaren geweest zijn. In ieder geval, na die dingen, zij kort of lange tijd, geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Het woord des Heren geschiedde in een gezicht. Dat is iets bijzonders waar wij eigenlijk het juiste niet meer van weten, om de eenvoudige reden dat God nu niet meer op deze wijze tot ons spreekt. U weet, in de dagen van Abraham was er nog maar een heel klein stukje van de Godsopenbaring bekend. De Heere sprak toen onder andere door dromen in visioenen en onder andere ook in gezichten. Hoe dat precies toegegaan is, dat schrijft de Heere verder niet. Het is ons uit het verloop van de geschiedenis duidelijk dat Abraham in ieder geval in een soort opgetrokken toestand verkeerd heeft, waarin hij de dingen waarnam alsof ze ook werkelijk en lichamelijk voor hem stonden en gebeurden. De onzienlijke dingen kwamen de zienlijke wereld binnen, terwijl de zienlijke wereld in de dingen van de onzienlijke werd opgetrokken. Een hogere openbaring als de openbaring Gods in een droom, maar zeg ik voor ons verder onbekend. In ieder geval, het was voor Abraham een duidelijke openbaring van God. Dat is hem in ieder geval tijdens dat gezicht wel geopenbaard. En dan zegt de Heere tot Abraham in dat gezicht, vrees niet, Abraham. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Blijkt dus dat Abraham vreesde. Natuurlijk, God die doet niet voor niets. Die komt niet naar een mens dat niet vreest om te zeggen vrees niet. Abraham vreesde dus. Waarom? Ja, het is uit het verloop van de geschiedenis wel enigszins duidelijk. Abraham was immers door het woord des Heren gelokt te gaan uit Ur der Chaldeeën en hij is gegaan. Maar de Heere heeft wel gezegd dat hij gaan moest naar het land dat de Heere hem wijzen zou. En daar aangekomen heeft de Heere wel gezegd, Abraham, dit is het land. Maar daar blijven toch ook nog veel dingen in duisternis gehuld. God zal altijd zorgen dat zijn kinderen door het geloof te leven hebben. En niet door aanschouw. Zeker, de Heere openbaart ons heel veel in dit leven. Door zijn woord en door zijn geest. Maar daar blijven toch ook heel veel dingen voor ons verborgen. En juist wanneer we door die verborgen dingen moeten, die donkere wegen, die wegen waarin de Heere ons niet van stap tot stap voorzegt wat ons nu gebeuren en overkomen zal, wordt juist het geloof aan de welgeopenbaarde dingen op de proef gesteld. Dat is Gods gewone handelwijze met al zijn kinderen. Is niet waar? Hij belooft zijn kinderen, ik zal met u zijn. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Al wordt het nog zo bang en nog zo donker, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Maar dan komt morgen die duisternis. En dan zegt de Heere niet altijd van tevoren, denk erom, morgen maak je dat mee en volgend jaar maak je dat mee. En over 3 jaar dan gebeurt er dat en dat. Dat niet. De Heere laat dan ruimte voor het geloof. Ook voor de beproeving van het geloof. Opdat we in welke weg we ook komen, we ons alleen verlaten zouden op de woorden van Gods belofte. Ik zal bij je zijn. Ik zal je nooit begeven. En ik zal je nooit verlaten. Zo had God ook met Abraham gehandeld. Maar ja, Abraham, de Heere had wel tot Abraham gezegd dat hij een zaad zou hebben. En dat hij in zijn zaad alle geslachten des aardrijks zegenen zou. En dat hij een land zou hebben. Maar wanneer? Wanneer? En Abraham werd al oud. Elk jaar was er voor hem ook één. Ook zijn leeftijd snelde daarheen. Als een wolk. En hij wilde niet ongehoorzaam zijn, dat niet. Dat zat niet bij hem voor. Hij wilde de Heere wel volgen, maar waarom duurt het dan zo lang? En wat blijkt er nu van dat land dat voor hem zou zijn? Wat blijkt er nu van die belofte? Dit is het land van u en van uw zaad. Woonde daar niet, ja dat heeft de Heer ook niet voor niks in het eind van dat hoofdstuk op laten tekenen. Woonde daar niet de Keniet en de Kenieziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Feriziet en de Reviet en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebusiet. Maar nou op, al die volkeren leefden daar in dat land van Abram. Nou begrijpt u het dan niet dat Abram na die overwinning op Kedorlaomer gezegd heeft, en nou heren, en nou, ik heb die overwinning wel behaald, dat is waar, daar heb u me geholpen. Dat zal ik tegen ieder zeggen, dat is uw werk, maar en nou, waar blijft nu het zaad door u beloofd, en waar blijft nu het land door u aan me toegezegd? De vijand is nog even machtig en even vijandig, en als ze zich straks tegen me zullen keren, en Kedorlaomer zal weer terugkomen met zijn koning en met zijn volken. En nou, hoe zal het dan allemaal gaan? Abraham was hier niet meer op de hoogte van het geloof toen hij heen toog in de mogendheden des Heren. Maar Abraham maakt ook een inzinking mee in zijn geloofsleven. En zie, dan geeft God geen antwoord aan Abraham. Dan geeft God geen uitleg van de weg die hij met Abraham gaat. Dat doet God aan ons ook niet. Maar weet je wat God wel doet? God troost hem. God komt tot hem. Nee, de Heere laat zich van zijn wegen niet ter verantwoording roepen. Hij geeft ons lang niet altijd het waarom van de weg te kennen. Meen dat niet. Hij wil dat we kinderlijk zullen volgen, gehoorzaam, gelovig, van harte.
vertrouwende dat hij het goed doet, al zijn zijn wegen nog zo onbegrijpelijk. Maar ik zeg, hij komt wel in het verdriet, onder het kruis, in alle mismoedigheid, zijn kinderen troosten, vaak zo verrassend, vaak zo vaderlijk, zo onverdiend, wanneer we dikwijls zo vreesachtig, zo morrend, zo onvergenoegd, zo eenzaam over de wereld gaan, dat het schijnt alsof hij ons niet meer gedenkt, alsof zijn beloftenissen immer hun vervulling zullen missen. Zie, dan komt hij tot Abraham en dan zegt hij, vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon, zeer groot. Dat schild en dat loon komen we telkens tegen in de Bijbel, vooral ook dat schild. Wat wordt er in de Bijbel met dat woord schild zoal bedoeld? Als de Heere zegt, ik ben uw schild. Nou, wat een schild is, dat herinneren we ons natuurlijk wel. Een soort schelpvormig leren of gouden of koperen schild waarachter men vroeger ten strijde trok, wat men aan zijn arm, meest aan zijn linkerarm gespte en waarmee men de pijlen van de vijand trachten af te weren. Als de Heere zegt, ik ben een schild, ik ben uw schild, dan betekent dat, Abraham, ik ga voor u heen. Schuil maar achter mij. Dek u maar achter mij. Ik zal de pijlen opvangen. Ik zal de moeite doorworstelen. Maar het betekent ook nog meer. Bijvoorbeeld in Psalm 47 vers 10. Daar staat, de schilden der aarde zijn godes. En daar betekent dat woord schilden de groten der aarde. De koningen en de rechters. Zo vinden we ook bijvoorbeeld in Hosea 4, in Hosea 4 vers 18, daar staat, over de boze koningen en de rechters, hun schilden, het is een schande, beminnen het woord, geeft. Dus die koningen en die rechters, die wilden wel recht doen als er eerst geschenken gegeven werden. Hun schilden beminnen het woord geeft. De Heer zegt dat is een schande. Dus dat woord schild heeft in de Bijbel ook de betekenis van een koning. Een rechter. De schilden der aarde zijn godes. De koningen zijn van mij, zegt God. Ik regeer ze. Ze doen wat ik wil. En verder wordt er in de psalmen wel meer dan 10 maal gezegd, de Heere is ons schild. En dan betekent het meer dan alleen maar, hij zal voor ons gaan, hij zal de pijlen van de boze opvangen. Maar dan betekent het ook, hij is onze koning, hij is onze rechter. Dus als de Heere hier zegt, Abraham, ik ben uw schild, dan betekent het, Abraham, ach, niet Kedor Laomar. En niet de koningen van de Kanaanieten in welks midden gij woont, hebben het hier voor het zeggen. Maar Abraham, ik ben uw koning. Ik ben uw leidsman. Ik ben uw rechter. Ik zal uw twistzaak twisten. Ik ben u een schild. Een schild had ook in de oorlog een bijzondere betekenis. We weten uit de geschiedenis, uit de ongewijde geschiedenis van de Spartanen, wanneer hun kinderen met hun 13e of 14e jaar met hun vaders mee de oorlog ingingen, dat ze van hun moeder een schild kregen van dierenhuiden gemaakt. En dan sprak de moeder alleen dit woord, hiermee of hierop, mijn zoon. En dan wist het kind het, hiermee overwinnen. Of hierop sterven, maar zonder schild nooit uit de strijd komt. Vandaar zingt David ook, als hij zijn treurdicht zingt over Absalom en over Jonathan en over Saul, dan zegt hij, hoe is der helden schild smadelijk weggeworpen, alsof God ze niet gezalfd had. Dus je spies en je zwaard verliezen, was erg. Maar als je schild wegwierp, dan was je eerloos. Zulke betekenis kende de oude aan het schild toe. Vandaar heeft het zo'n bijzondere betekenis als de Heere tegen Abraham zegt, Abraham, ik ben u een schild. Dan mogen ontvallen wat u ontvallen. Maar ik ben uw schild. Ik blijf bij. Ge zult nimmer eerloos terugwijken. Hoe groot de vijand en hoe sterk zijn leger macht ook zijn zal. Ik ben uw schild. Ik ben uw loon. Zeer groot. Het zal u nergens aan ontbreken. Al leeft u hier als een balling. In het land uw vreemdelingschappen. Houd slechts vast aan mijn beloftenissen. En ge zult overvloed hebben, Abraham. Toen zeide Abraham. En dan komt het eigenlijk openbaar. Waarom Abraham ook zo bedroefd was. Toen zeide Abraham. Heere, heere. Wat zult gij mij geven. Daar ik zonder kinderen heen ga. En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Zie je, dan net als een kind dat hem door de moeder op schoot getrokken wordt en nu eens uit mag huilen, zo mag Abraham ook bij God uithuilen. En de Heere ontvangt hem in zijn armen en die zegt, Abraham, kom, ik ben toch je schild, ik ben je loon. Ben ik dan niet beter, ben ik dan niet sterker dan al degenen die je zouden kunnen helpen? En ben ik niet beter dan vele zonen? Is mijn woord ooit onvervuld op de aarde gevallen? En dan snikt Abraham het uit voor de Heere. Dan zegt die Heere, ja, maar hoe moet dat dan? Want ik heb geen kinderen en ik ben al oud en mijn vrouw is oud. En ik ga zonder kinderen heen. En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Zie, mij hebt ge geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis, die Damaskener Eliezer, die zal mijn erfgenaam zijn. Ja, Abraham, dat zeg jij nou wel. Maar zegt God, dat heb ik toch niet gezegd. Ach, dat gebeurt zo vaak. Als we moedeloos zijn en we zien het niet meer en we vertrouwen niet meer op God en de beloften die schijnen vergaan te zijn en de vervulling die schijnt maar niet te komen, dan maken we ons allerlei schrikbeelden en dan stellen we ons allerlei dingen voor. En dan zeggen we tegen de Heere, ja Heere, maar zo en zo en zo en zo en zo kan het toch nooit goed gaan. Ja, maar dat heeft de Heere ook helemaal niet tegen Abraham gezegd. De Heere heeft tegen Abraham gezegd, Abraham, uw zaad zal dit land erven. En met Gods beloftenissen kom je nooit beschaamd uit. Wel, met je eigen interpretatie, met je eigen verklaring, je eigen opvatting over Gods beloftenissen, daar kom je altijd beschaamd mee uit. Maar niet met het woord van God. En daarom, wat Abraham hier doet, dat mag hij wel doen van de Heere. Maar het is ten diepste toch met ongeloof vermengd. Het is ten diepste toch opstand tegen de wil en tegen de leiding en tegen de beloftenissen van de Heere. En als hij je klaagt, mij hebt ge geen zoon gegeven, dan had hij moeten klagen, Heere, wanneer komt die zoon nou die u me beloofd hebt. Zo had hij wel mogen bidden. En zo had hij wel mogen smeken. Maar hier stelt hij in de waagschaal of God toch wel doen zou wat hij beloofd had. Nee, hij zegt zelfs tegen de Heere, Heere, u doet het niet. Tegen Gods ja, zij nee. En zie, zegt hij, de zoon van mijn huis, dat is die knecht, die Damaskener Eliezer, nou ja, dan zal die moeten erven, maar dat is toch mijn kind niet? En dan zegt de Heere tegen hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Let op, de Heere zegt hier nog niet uitdrukkelijk dat die erfgenaam ook uit Sarai geboren zal worden. Dat zegt de Heere later. Later dan zegt de Heere, niet alleen uit u, maar ook uit Sarai, uw echte, wettige vrouw. Straks, de volgende keer, zo God het geeft, dan zullen we zien hoe dat Abraham wel meent dat zijn zaad het zaad der belofte zou zijn, maar niet het zaad van Sarai, maar het zaad van Hagar. Nu gaat de Heere hem vast vertellen, nee Abraham,
niet die knecht, maar uit uw lenden zal het zaad voortkomen dat de beloftenissen dragen zal. Die zal uw erfgenaam zijn, zegt de Heer, niet zoals wij het voorstellen, maar zoals God het zegt. O ja, die begrijpelijke twijfel tegen die onbegrijpelijke wegen Gods. Dat heeft ons al wat patten gespeeld hier in de wereld. Hè? Ach, zeggen de mensen dan, je kan het ook wel begrijpen. En we zeggen het tegen onszelf ook, ja, maar kun je het dan niet begrijpen? Jazeker, die begrijpelijke twijfel. Abraham is oud. Er zijn vele vijanden in het land. En het schijnt alsof de Heer zijn werk niet ten einde brengt. Die begrijpelijke twijfel. Maar die begrijpelijke twijfel is toch ongeloof. Is toch wantrouw aan het woord van God. Is toch een tekort doen aan de mogendheden en aan de deugden des Heere Heere. Ja, zegt u tegen die onbegrijpelijke godsweg. Ja, maar wij moeten het nu toch weten. Dat God gezegd heeft, mijn pad is door de zee en mijn weg door diepe wateren. Wij moeten het nu toch weten dat God zijn beloftenissen waarmaakt door de weg van de onmogelijkheden. En dat is altijd weer opnieuw. Altijd weer opnieuw zal God ons met zijn handelen en door zijn handelen stof geven om te zeggen, Heere, o, dat is een wonder van u. Dat is alleen genade, o God. Ik had het al lang opgegeven, ik had het al lang verzondigd. En ik dacht dat u nooit meer komen zou. En ik dacht, en ik dacht, en ik dacht. Ja, dan denken we na al die begrijpelijke wegen die we zien. Dan willen we ons geloof laten rusten op hetgeen we zien. Op hetgeen nogal logisch is. Op de gevolgtrekking die elk mens maakt. Nee, zegt de Heer, mijn weg is anders, hoger, anders. En daarom, Abraham, vertrouw toch op mijn woord. Want onbegrijpelijke wegen zijn nog geen onmogelijke wegen. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Denk daar toch eens aan, ook ten opzichte van uzelf, van uw kinderen, van de omstandigheden die vaak zo tegen de beloftenissen God schijnen in te gaan. Denk er toch eens aan, dat God immer zijn woord bevestigt langs onbegrijpelijke wegen. Zodat we in verwondering zullen zeggen, Heere, o, daar had ik niet aan kunnen denken. Dat u het op deze wijze deed. Maar God doet wat hij gezegd heeft. Daar kunt u van op aan. En als u daarop verlaat, u zou u veel leed en verdriet besparen. U zou ook meer blijdschap hebben in uw leven. Wanneer je door die onbegrepen wegen de hand uws Gods vatte in het geloof. En gedurig weer opnieuw het verbond met God vernieuwde. Om te zeggen, Heere, ik zal van achter u niet afkeren. Mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. De Heere zegt kort en goed tegen Abraham. Nee, zegt de Heere, die zal uw erfgenaam niet zijn. En dan geeft de Heere Abraham een teken. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar den hemel en tel de sterren indien ge ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. Wat is God langmoedig. Dat hij niet alleen tegenover Abrahams angst en twijfel zegt, Abraham, ik ben toch bij je. Ik ga toch altijd voor je heen. Ik zal toch voor je zorgen. En dat hij tegen Abrahams twijfel aangaande de vervulling van de beloftenissen zijn woord herhaalt. Nee, uit uw lenden zal het zaad zijn. En dan geeft de Heer hem er ook nog een teken bij. Dan zegt de Heer, kom Abraham. Kom nou eens uit jouw tent. Uit jouw huis. Uit jouw gedachten. Kom nu eens in mijn huis. Onder mijn dak. Denkt u eens aan mijn werk. Ja, dan mag Abraham onder Gods dak gaan staan. En dan zegt de Heer, kom, zie nu eens op naar dat ruime hemel rond. Naar al die myriaden van sterren. Tel ze nou eens. Natuurlijk kan Abraham dat niet. Hoe langer hij tuurt, hoe meer sterren hij ziet, probeer het maar eens. Hoe langer u naar de heldere blauwe lucht kijkt, hoe meer sterren u ziet twinkelen aan het firmament. Telde, zegt God tegen Abraham. En dan moet ook Abraham zeggen, Heere, als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat ge zijner gedenkt? En kind van de mensen, dat gij u over hem ontfermt, Psalm 8. Dan weet Abraham niets meer te zeggen. Dan zegt God, dit is mijn huis. En zoals het dak van mijn huis hoger is als het dak van uw huis, zo zijn mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Zie het, Abraham is sprakeloos. Maar, al is hij dan sprakeloos, daar staat, en hij geloofde in de Heere. Wat is dat in God te geloven? Ach, dat is vaak zonder woorden amen zeggen. Dat is amen zeggen op de onbegrijpelijke Godsweg. Dat is amen zeggen op het woord van de Heere. Door alle onmogelijkheden heen. Dat is geloven. Geloven, dat is je geheel verlaten op God. Dat is tegen alles wat je ziet. En tegen alles wat je hoort. En tegen alles wat nogal logisch is. Tegen dat alles zeggen. Ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden, dat is amen zeggen op het woord van God. En wanneer we dat amen mogen uitspreken op het woord van God, dan spreekt God er zijn amen over uit, op ons amen. Want dan zegt hij, en hij, God, rekende het Abraham tot gerechtigheid. Dan mag dat amen des geloofs onze gerechtigheid voor God zijn. Dus nog eens. Als we ons verlaten op de beloftenissen Gods. Hoe het ook mogen tegenlopen. En wat er ook tegenaan komt. En hoe zondig en verloren we ook zijn. Maar wanneer we door de kracht van de Heilige Geest aan dat woord van God verbonden zijn. En die geest getuigt met deze geest. Dat we kinderen van God zijn. Dat het woord van God de waarheid is. Dan zeggen we amen. Al veranderde de aarde van haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zee. En dan zegt God ook amen. Dan rekent God ons amen tot gerechtigheid. Meer niet. Minder niet. Daardoor zijn we rechtvaardig voor God. Nog eens die tekst die ik zo dikwijls aanhaal. Niet hij die werkt, maar hij die gelooft. Die gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Die de onmogelijke dingen doet. Die gelooft in hem. Die wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat amen van Abraham, daar geeft God het amen op, het zegel, zijn bevestiging, zijn versterking. En hij rekende het Abraham tot gerechtigheid. Dus dat betekent, nu is de zaak weer goed. Nu is er geen scheiding meer. Abraham en God, hun wegen lopen parallel. Abraham is met God verzoend. God rekende het hem tot gerechtigheid. De wegen liepen weer naar hetzelfde doel. Geliefden, wat is dat groot, wanneer we God geloven, op dat naakte woord ons vertrouwen stellen, en zeggen, Heere, ik geloof. Laat komen wat komt, ik geloof. Dan zegt God, dan zijt gerechtvaardig voor mij. Dat geloof, dat dringt door. Door de wolken, door de lucht, door het firmament. Dat dringt door tot in de bovenste hemel.
Dat geloof stelt ons in de vrijheid van de kinderen Gods. Dat geloof doet ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En wat Abraham nog maar in beginsel wist, dat mogen wij duidelijk en klaar zien. Wij weten hoe die gerechtigheid, die gemeenschap met God tot stand gekomen is. Wij hebben de openbaring van het woord der belofte in het geslachtenlam. Wij weten dat Christus Gods gerechtigheid is, de inhoud van de beloftenissen, de grote Isaac, het zaad van Abraham. Wel nu, zouden we ons daar niet op verlaten? Heeft God ooit beschaamd iemand die tot Jezus kwam om zich door hem te laten zaligen? Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. Tegenover hetgeen wat ik straks zei, al die vijanden woonden er nog in, maar de Heere zegt: wat uw zaad betreft, ik zal ervoor zorgen, maar ik zal er ook voor zorgen wat uw land betreft. Want dit land, Abraham, en daarom heb ik u uit dat Ur der Chaldeeën uitgehaald, dit land, dat zult ge erfelijk bezitten. En dan zegt Abraham, en hij heeft zijn vrijmoedigheid hervonden. Dan zegt Abraham: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Dat is niet de vraag van Zacharias. Waarbij zal ik weten dat uw woord de waarheid is? Want dan zou de Heere hem zulk een antwoord niet gegeven hebben. Dan zou hij ook Abraham bestraft hebben, zoals hij eenmaal Zacharias bestrafte, wanneer hij in zijn ongeloof een teken vroeg. Maar Abraham vraagt dit teken in het geloof. Zoals Mozes eenmaal een teken vroeg in het geloof, toen de Heere tegen Mozes zei: Mozes, alles is weer goed. Ik zal met u optrekken. Toen zei Mozes: Heere, laat me dan uw aangezicht zien. Laat me dan zien dat alles weer goed is, dat er niks meer tussen u en tussen mij is. En toen zei de Heere: nee, Mozes, dat kan niet. Mijn aangezicht mag je niet zien, maar ik zal je de achterste delen van mijn heerlijkheid laten zien, als ik je in de kloof van de steenrot zal stellen. Dus God gaf hem toch een antwoord op zijn vraag naar de gemeenschap met God. Niet op de wijze waarop Mozes het begeerde, dat was voor de hemel weggelegd, maar hij mocht dan toch wel de beginselen van de eeuwige vreugde in zijn hart gevoelen. Zo ook Abraham. Als Abraham vraagt: Heere, laat me dan zien, laat me dan ook ervaren dat alles weer goed is tussen u en tussen mij. Wel nu, zegt de Heere, neem me dan een driejarige vaas, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem, God namelijk, deze alle. Dus Abraham bracht die dieren voor God. Hij slachtte ze. U weet, de offerdienst was nog niet ingesteld, de dienst van de tabernakel. Maar toch komt hier reeds iets in uit van de banden die vastgemaakt zijn in het bloed. Daar moesten dieren geslacht worden. Het moesten volmaakte dieren zijn, volgroeide dieren. Een driejarige vaas, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En Abraham bracht deze aan de Heere. En hij deelde ze midden door. En hij legde elk deel tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. Dus zowel de vaas als de geit als de ram slachtte hij, deelde ze door midden en hij lachte twee stukken tegenover elkaar. De duifjes die deelde hij niet. Calvijn zegt bij dit laatste gedeelte van het negende vers: waarom niet? Ik schaam mij niet te erkennen dat ik het niet weet, zegt Calvijn. Dus wat zou ik dan zeggen? Ik weet het ook niet. In ieder geval, Abraham heeft het wel geweten, want God heeft hem zo opgedragen en God heeft daar zeker een bedoeling voor mee gehad. Hij heeft de offerande geslacht en hij heeft de stukken tegen elkaar overgelegd en hij bracht hem alle deze en hij deelde ze midden toe en hij legde elk deel tegen het andere over, maar het gevogelte, dat deelde hij niet. En dan moet Abraham leren wachten. In dat delen van de dieren heeft hij verstaan: God zal tot hem komen. Want dat was de wijze waarop de mensen in de dagen van Abraham een overeenkomst, een verbond sloten. Men kende nog niet de notariële actes die met handtekeningen bekrachtigd werden, maar wanneer gewichtige zaken met elkaar overeengekomen waren, dan gingen de mensen die met elkaar een verbond maakten, een dier slachten, of meerdere dieren slachten. En die dieren, die deelde men door midden, dan legde men de helften tegenover elkaar, en dan gingen de mensen die met elkaar een verbond maakten, een koop van een stuk land, een huwelijksverbond of enig ander verbond, die gingen tussen die gedeelde dieren door. Dat had hoogst waarschijnlijk deze betekenis. Met het staan tussen de gedeelde helften van het dier, tussen de gedeelde dieren, maakten de mensen die het verbond maakten, als het ware de twee stukken weer tot één. Maar het had ook deze betekenis. Degene die het verbond zou breken, die zou in tweeën gedeeld worden, dat wil zeggen verslagen worden, gedood worden, gelijk het gedode dier daar in twee stukken lag. Die zin zat er dus in en kende men reeds ook daar in Mesopotamië, werd ook algemeen onder de heidenen gebruikt. We lezen daar ook nog één keer van in Jeremia 34, onder de koning Zedekia, de laatste koning van Juda. Het volk heeft een verbond gemaakt voor de Heere toen ze beangstigd werden en Jeruzalem zou worden ingenomen. Ze gingen weer de wetten des Heere onderhouden. Ze zeiden, we zullen allemaal onze knechten, die zullen we weer vrijlaten, nadat de Heere geschreven heeft dat op het Sabbatsjaar geschieden moest. Maar toen de koning aftrok van Jeruzalem, toen namen ze die knechten weer gauw als slaven in hun dienst. Toen zeiden ze, zo hebben we het niet bedoeld, terugkomen, terugkomen. En dan verwijt de Heere aan Zedekia en aan het volk dat ze onder de druk van de koning Nebukadnezar wel een ogenblik de wetten hebben nageleefd, maar zodra die druk eraf was, hebben ze weer tegen Gods wetten gezondigd. En dan zegt de Heere, je hebt mijn verbond geschonden, dat je gezworen hebt toen je tussen het kalf bent doorgegaan. In de dagen van Zedekia had men dus een kalf geslacht en de helften tegen elkaar overgelegd. En toen had het volk gezworen dat ze de wetten des Heeren doen zouden. En de Heere houdt ze aan dat verbond. Hij zegt, je hebt mijn verbond verbroken, dat je gemaakt hebt tussen de delen van het geslachte kalf. Dus het is nog lang onder Israël in gebruik geweest. Wel nu, Abraham heeft begrepen wat God doen ging. God ging een verbond met Abraham maken. En nu moet Abraham het dier slachten en tegen elkaar overleggen de helften. En dan moet hij wachten. Dan moet hij wachten, dat staat in het 11e vers. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. Abraham moest wachten. 'S Morgens, we weten steeds uit het leven van Abraham dat hij vroeg opstond. Altijd was als er wat te doen was in de dienst des Heren, dan lezen wij en Abraham stond vroeg op. Hij had vroeg op zijnde de dieren geslacht. Nu moest hij wachten, 's morgens en 's middags, tot avond toe. En daar gebeurde niks. God kwam niet. Weer dat wachten. Weer die beproeving van het geloof. In plaats dat God kwam, kwamen de roofvogels, staat er. Het wild gevogelte kwam neder op het aas en wilde de bond tekenen, de tekenen van het verbond, wegnemen. En Abraham joeg ze weg. Hierin wordt een stukje van de strijd getekend om de tekenen des verbonds te bewaren. Oh, ik heb straks gezegd, het was alles nog in nevelen gehuld. Dat verbond was nog niet duidelijk geopenbaard. Wij weten hoe God het geopenbaard heeft in de Zoon van zijn liefde. Wij kennen de verbondstekenen die door God ingesteld zijn, doop en avondmaal. En zoals Abraham nu wachtte tot de vervulling van de belofte, niet slapende wachtte, maar strijdend wacht, zo geeft God ook ons hierin een voorbeeld, dat we strijdend zullen wachten bij de tekenen des verbonds, totdat God vervult wat hij in zijn verbond beloofd heeft. De roofvogels die de tekenen wilde wegpikken. De hele dag was hij bezig om de roofvogels weg te jagen. Dacht u niet dat ook voor ons hier een taak getekend werd? Wanneer ook wij de wacht te betrekken hebben bij de tekenen van Gods verbond. Hoeveel roofvogels vallen er niet op die tekenen van het verbond aan? Hoe kan ons hart niet geschud worden ten opzichte van onszelf en ten opzichte van onze kinderen, of God toch doen zal wat hij gezegd heeft: ik ben uw God en ik ben uw zaadschot. Welke machtige roofvogels kunnen er afkomen op die tekenen van het verbond? Die roofvogels van twijfel, die roofvogels van vleeselijk overleg, die roofvogels van wereldzin en zondelust, die roofvogels die ons zo kunnen indompelen in de materie van deze wereld, dat we vergeten dat we een eeuwig verbond der genade met God hebben. O, wat een bange twijfel kan ons hart beklemmen als we die roofvogels zien in ons eigen leven. En als we die zien in het leven van onze kinderen. Wat kan het ons hart benauwen? Wat kan het ons soms de bange vrees uit ons hart doen opwellen? O God, zal er wel ooit iets van terechtkomen? Zullen uw beloften niet altijd haar vervulling missen? Zult ge uw kerk ook in deze dagen wel in stand houden? Op allerlei wijze wordt uw woord gekrenkt en uw verbond geschonden en uw inzettingen vertrapt en uw rechten verkort en wordt ge in het slijk afgetrokken alsof ge mens was, o God. Wat een roofvogel. Maar Abraham houdt getrouw de wacht. De wacht totdat God zelf de wacht overneemt. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan. Zo viel een diepe slaap op Abraham. En zie, een schrik en grote duisternis viel op hem. Abraham wordt benauwd in die nacht. Hij kan het niet aan tegen de roofvogels. Zijn krachten begeven. Uit dieper diepte dan onze strijd komt de ontferming Gods. O God, betrekt ons in de strijd tot vervulling van de belofte van zijn verbond. Maar die vervulling hangt niet af van onze strijd. Laat dat onze vertroosting zijn. Als we dagelijks moeten belijden dat onze beste werken met zonde bevlekt. Als wij de roofvogels op een afstand moesten houden, als wij Gods belofte tot vervulling moesten brengen door onze activiteit, dan vielen ze allemaal onvervuld op de aarde. Maar dat neemt niet weg dat God wel onze activiteiten vraagt. Dat God ons in zijn dienst stelt. Dat God ons oproept om met al wat in ons is de zonde en de wereld te verlaten en het goede te doen. Let er wel op. Abraham heeft zijn taak goed verstaan. Maar hij is aan het eind van de dag moedeloos, beangst, verschrikt, in slaap gevallen. Hij kon niet meer. En bange dromen verschrikken zijn ziel. En dan in die duisternis komt de Heere tot hem. En zegt hij: weet voorzeker, Abraham weet voorzeker, dat het gaan zal door de weg van het kruis. Uw zaad zal vreemd zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen. En ze zullen hem verdrukken 400 jaar. Hier wordt het zijn in Egypteland 430 jaar, afgerond getal 400 jaar, voorspeld, aan Abraham verkondigd. Doch, ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, namelijk de Egyptenaars. En daarna zal Israël uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Hier staat dus kort en goed: Abraham, ik zal doen wat ik gezegd heb. Maar het zal gaan door het kruis. Onder het kruis. Door gevangenschap. Door verdrukking. Geliefden, dat is de weg waar Joël van gesproken heeft. Dat zal ook de weg God zijn voor het Nieuwe Testament, ook voor ons, door bloed en vuur en rookdamp, door de loutering van het oordeel, ook het grote eindoordeel, dat we tegemoet snellen. Wanneer de volkeren ontbonden zullen worden, Gog en Magog zullen samenspannen. En de vorst der duisternis zijn grootste en zijn laatste slag zal slaan. En zich op zal maken met al zijn troepen die hij in de strijd zal werpen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Als de mens der zonde geopenbaard zal worden. En het een benauwde tijd zal zijn voor Abraham's zaad. Maar dan heeft God van tevoren gezegd, Abraham, maar ik zal dat volk rechten, dat mijn volk gevangen neemt. En ze zullen uittrekken in vrijheid met grote haven. En gij zult in vrede in het graf dalen. De overwinning is aan mij, al gaat het dwars door de strijd. Geliefden, dit is profetie voor de kerk van God door alle eeuwen. Zo is het geweest in de dagen van Abraham. Zo is het geweest in de dagen van David. Zo is het geweest in de dag toen de Heere Jezus Christus geboren werd. Het is gegaan dwars door het diensthuis. Dwars door het kruis. Dwars door de vijandschap van de wereld. Daarin zult ge verdrukking hebben, zegt Jezus. Maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. O, Abraham mocht weten dat de weg moeilijk zou zijn. Maar Abraham mocht ook weten dat het einde vrede zal zijn. En ach, wat zal dan het kruis ontberen. Als we dan maar zien op die overste leidsman. En op die voleinder van het geloof. Als ook ons leven onder het kruis gebogen gaat. Als ook ons leven een vreemdelingsleven is. Als ook onze ziel in de gevangenis zit. Soms lange, lange jaren. Dat we menen dat we niet meer uit zullen komen. Dan zegt de Heer, het gaat wel door het kruis. Onder het kruis, door de diepte. Maar Israël zal eruit komen. Ik zal Israël verlossen. Want ik zal richten. Ik zal twisten met uw twisters. En met uw bestrijders zal ik strijden, zegt de Heer. De grote doorbreker zal voor ons aangezicht heen gaan. En als God dat gezegd heeft. Het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, er was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Te dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham. Zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier. De rivier Frat. Dus aan het eind van Abrahams wacht. Wanneer Abraham insluipt. Wanneer Abrahams krachten tekort schieten, dan komt God. En dan gaat God tussen de stukken door. En dan ziet Abraham een rokende oven, dat wil zeggen een geweldige dichte rookpluim als de rook die uit een oven opstijgt. En in het midden van die rokende oven een vurige fakkel. En die gaat tussen de stukken door. Let op. Niet Abraham gaat tussen de stukken door. Dat was wel gebruikelijk wanneer twee mensen een verbond maakten. Dan gingen ze beide tussen de stukken door. Maar wij weten van het genadeverbond. Dat het ja wel twee zijden heeft. Maar dat het in zijn oprichting toch een eenzijdig verbond is. Het is waar, God eist van ons een nieuwe gehoorzaamheid. Maar die eis is tevens een belofte van het verbond. Wat God van ons eist, gode zij dank, dat geeft hij ook uit genade. En nu gingen die twee verbondsluiters, wanneer er twee mensen waren, samen tussen de stukken staan. Want ze waren beide verplicht de voorwaarden van het verbond te onderhouden. Gode zij dank, dat God het alleen gedaan heeft. Het verbond is vast. Niet in Abraham en God. Niet in God en mij. Maar het verbond is vast in God alleen. Hij neemt op zich de voorwaarden van het verbond te volbrengen. Hij neemt op zich het verbond vast te doen zijn. Tot in der eeuwigheid. O, ik heb geen woorden om de trouw en de heerlijkheid en de zekerheid van deze verbondsluiting u bekend te maken. Hij is de eerste en hij is de laatste. Nu mogen wij ontrouw zijn. Dan blijft hij getrouwd.
Nu mag Abraham delen in de zegeningen van het verbond. Maar Jezus Christus heeft de voorwaarden van het verbond volbracht. Daar heeft God voor gezorgd. Heel alleen in Jezus Christus al de eisen van de goddelijke wet door hem volbracht. Nu zal het verbond vast zijn. Abraham kan feilen en ik feil dagelijks. Maar Jezus Christus feilt niet. Hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in de eeuwigheid ook. Als we hier onze ziel op mogen verlaten. Op dat vaste verbond. Op die trouw van de Heer. Op dat bloed van het verbond. Op die liefde van Jezus Christus. Dan zullen we tot in eeuwigheid niet wankelen. Een rokende oven. En een vurige fakkel. Duisternis. Maar in het midden licht. Het was het Oude Testament. Zoals men tot God naderde in de donkerheid. Want God woonde onder Israël in de donkerheid. Maar in het midden, daar was de Shechina. Het brandende licht. De God die verzoend was. Boven het verzoendeksel. En geliefden, wat daar nu gebeurt is voorbeeldig. Dat is op Golgotha tegenbeeldig werkelijk gebeurd. De Zoon van God. In diepe duisternis, afgelegde glans van zijn heerlijkheid, afgelegd zijn majesteit en zijn goddelijk licht, tot zonde door God gemaakt. Jesaja zegt van hem, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar in het midden van die duisternis, de brandende fakkel, de lieve borg, de liefhebbende borg, de herder. Die zijn leven geeft voor zijn schapen. Ontdaan van alle heerlijkheid. Aanschouwt Sion haar koning. Haar betalende borg. En roemt hem als de schoonste van al de mensenkinderen. Te dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham. En hij zegt aan u zaad heb ik dit land gegeven. Niet zal ik het geven. Heb ik het gegeven? Het is vast, zegt de Heer. Ik zal niet feilen in mijn trouw. Ik zal mijn verbond niet schenden. Ik heb het gegeven. En aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af. Dat is beneden. Tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Dat is boven. Het ruime land. Het wijdse land. Het gehele land. Daar zal geen klauw van achterblijven. Ja, zegt de Heere, dat land waar u nu nog woont, de Kenizzieten, Hethieten, de Ferizzieten, de Reviet, enzovoort, waarin al die vreemde volkeren wonen. Want, zegt de Heere, de ongerechtigheid van de Amoriet is nog niet vol. Straks is de ongerechtigheid vol, dan zult ge wettig het land erven, nog even. De wereld is nog niet dwaas genoeg om te vergaan. En de goddelozen zijn nog niet goddeloos genoeg. Nog een ogenblik, zegt de Heer. Dan zal ik afrekenen met allen die zich tegen me stellen. Dan zal ik het aardrijk een plaats doen zijn waarop gij, Abraham, met uw zaad in eeuwigheid zal wonen. Amen. Trouwe God, uw woord is vaster dan de berg Sion en zal in eeuwigheid niet wankelen. Welke schatten hebt ge uitgestald in uw heerlijk evangelie. En wat een vertroosting heb u nagelaten. Abraham heeft u geloofd, o God. Geloof dat ge doen zou. Geloof dat uw woord vaster was dan hetgeen hij zag. En dan hetgeen hij beredeneren kon. Hij heeft de onbegrepen Gods wegen aangebeden. En hij is verblijd geweest. Hij heeft begeerd uw dag te zien. En hij heeft hem gezien. En zijn hart is getroost geworden. Bij deze dingen leven ook wij, Heere. En in alle deze is het leven van onze geest. Bevestig wat u gewrocht hebt. Vertroost uw erven. Uw erven in het strijdperk van dit leven. Laat de zwakke zeggen, ik ben een held. En waar een kruimpje van dit geloof is, bevestig het. Het werk uw handen, bevestig dat over ons. Opdat we in blijdschap zouden verwachten de zalige toekomst
en verschijning van onze Heere Jezus Christus, wanneer wij ten volle de beloftenissen Gods zullen erven en met ons zaad op het gezegend aardrijk mogen wonen. Verzoen het zondige, bereid ons leven om u meer en meer hartelijker en oprechter te mogen dienen, ziende de onzienlijke, en vertroost onze harten in al ons geween, en zeg tot ons, ik ben uw God alleen. Dan zullen wij, de schapen uw weide, uw roem, uw heerlijkheid en de grootheid van uw genade tot in eeuwigheid verbreiden en roemen. Van geslachte tot geslachte uw dierbare trouw en uw onverwinbare krachten. Amen.
We zingen Psalm 111, het tweede en het vijfde vers. 111 vers 2 en 5, des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. En het vijfde, het is trouw. Al wat hij ooit bevallen staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. 2 en 5 van 111.
Gaat dan heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.